Kopwerk. Een podcast over mensen en hun ambacht, beroep, vak of bedrijf. Waarom kozen zij ervoor? Waarom doen ze het? En wat maakt het voor hun zo bijzonder? Welkom in editie 69 van Vakwerk. En in deze editie hebben wij te gast Marije van der Stelt. Welkom.
Ja, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging.
Marije, je bent nu hoofd publiek en presentatie van Museum Broekerveiling. Daar gaan we het uitgebreid straks over hebben. Maar je hebt oorspronkelijk een opleiding gevolgd in sociaal-maatschappelijk werk. Waar komt die interesse en betrokkenheid voor groen en natuur vandaan? Want je hebt ooit een eigen onderneming opgezet die Hart op Groen, prachtige namen.
Nog steeds, ja. Ja. Ja, waar komt dat vandaan? Nou, ik heb jarenlang met ontzettend veel passie met doelgroepen gewerkt die heel veel afstand tot de arbeidsmarkt hadden, of heel veel gedragsproblemen, heel veel maatschappelijke problemen. En ook jarenlang, tot 12 jaar, in het speciaal onderwijs gewerkt met superveel plezier en passie. Maar er kwam toch een punt in mijn carrière dat ik voelde dat het niet meer, dat het niet meer voegde. Er waren destijds heel veel wisselingen in leidinggevende geweest en ik vond mijn plek niet meer zo. En ik voelde ook dat het onderwijs toe was aan een vernieuwing, maar niet helemaal nog hoe. En het was een tijd van verwarring en ik raakte op. Zo simpel was het. Ik kwam op een doodpunt in mijn leven terecht. En ja, dat zijn de mooiste, achteraf gezien altijd de mooiste momenten. Ja, het is een crisis in mijn leven eigenlijk. Ik had toen ook, waren er ook op persoonlijk vlak best wel wat dingen die ik te overwinnen had. Dus toen ja, was er een punt van nadenken, wat wil ik nu? En dat deed ik op Terschelling. En,
oh, ja. Mooie plekken voor.
Ja, ja, ja. Daar kwam de verandering.
Ja. Om even jouw persoonlijke situatie te schetsen. Je hebt een gezin met 3 kinderen.
Yes, ja.
In de leeftijd van?
Mijn oudste is 18. Ik heb een zoon van 16. En een dochter van 11. Ja.
Ja, dus wanneer was het ongeveer dat jij, zeg maar, dat kantelpunt bereikte waarop
Is dat 2015, 2016 geweest, zoiets?
Ja, ja, ja. Nee, dan waren die kinderen echt nog helemaal
heel klein. Die,
ja.
Ja, echt nog klein. En het was, ik had het druk. Ik was volop bezig met moederen en mijn carrière ernaast. En het gevoel van ik doe niet meer, waar mijn hart echt van gaat kloppen, zeg maar. En ik heb dus, toen ik naar Terschelling ging, heb ik de boel even gelaten. Omdat ik voelde van, er is een punt van rust nodig in mijn leven om te voelen welke kant ik wel op moet. En dat, ja, voor mij is de natuur altijd een plek geweest waar ik tot rust kom. En waar dan je ineens die fluisterstem achter in je nek hoort. En voelt, dit is wat ik moet doen. En dat fluisterstemmetje kwam. En daar ging ik steeds beter naar luisteren. En toen leerde ik mijn pad gaan. En dat was toen echt een pad van liefde voor de natuur. En die boodschap over willen brengen aan andere mensen, zeg maar. Dus toen werd het Hart op Groen. Ja.
Die naam had je ook meteen?
Nee, ik heb het eerst Klas op Groen genoemd. Omdat ik destijds in het onderwijs begon. En ik had ook zo'n passie voor het onderwijs. En ik dacht toen ook van, nee, ik kon me ook niet voorstellen dat ik daar uit weg zou gaan. Maar ik had al vrij snel, kwamen er allerlei aanvragen van juist helemaal geen scholen. Maar ook van kinderopvangorganisaties, van bedrijven, van ja, van allerlei andere organisaties. En toen voegde dat Klas op Groen, die naam, die voegde me niet meer. En toen heb ik er Hart op Groen van gemaakt.
Wauw.
Ja.
En had je toen al een idee van, oké, dit gaat het ongeveer worden? Wat je met Hart op Groen wilde? Want wat was je doel en met Hart op Groen?
Ja, toen dacht ik van, mijn kracht zit in het begeleiden van gedragsveranderingen. Dat is in principe natuurlijk ook mijn sociaal-maatschappelijke achtergrond, zeg maar. Dus in die zin, daar ben ik niet heel erg van afgeweken. Dus het begeleiden van gedragsverandering alleen nu met een bewust randje richting de natuur. Daarvan voelde ik, dat is wat ik wil doen. Ik wil mensen bewust maken van de mooie wereld waarin we leven en van de aandacht die daarvoor nodig is, zeg maar. Dus ik heb me in dat opzicht voor mijn gevoel mijn roots nooit zo verlogend. Alleen heeft het een andere richting gekregen. En ja, dat heb ik eigenlijk ook in de baan die ik nu heb. Ik heb dat nooit meer losgelaten. Die echte passie voor veranderingsprocessen. En voor op een luchtige en vrolijke manier eigenlijk mensen weten te bewegen. En enthousiast maken.
Die luchtige en vrolijke manier, dat was natuurlijk jouw handelsmerk. Hè?
Dat was mijn handelsmerk.
Creativiteit is mijn handelsmerk. Staat er ook op de website van Hart op Groen. Die is nog steeds in de lucht.
Ja.
Als mensen willen kijken, dan moeten ze daar nog eventjes het oog op laten vallen. Want je bent heel creatief aan de slag gegaan met onderwijs. Je bent scholen gaan bezoeken. En niet uitsluitend alleen maar basisscholen. Je bent ook naar hogescholen gegaan. En dat met een caravan?
Ja.
Hoe kwam je op het idee van die caravan? Wat zat er in die caravan? En wat was de bedoeling met die caravan?
Mijn idee was dus, ik wilde mensen verrassen. En ik hou niet van een wijzend vingertje. Dus als ik die bewustwording, die wilde ik graag op een hele positieve manier brengen. En ik stuitte op apparatuur waarmee je plastic afval kon recyclen. En dat stond wat te verstoffen. In een garage. En toen degene van wie die apparatuur was, die zei, ja, daar moeten we nog een keer wat mee. Maar eigenlijk zou je daarmee langs de scholen moeten gaan. Maar ja, dan moet je iets van een aanhanger hebben of zo. Of, nou ja, daar ineens dacht ik, oké, nou, dat is wel tof. Dan moeten we dat misschien doen. Dus toen werd, ja, toen daar ergens ontstond het idee van, ik koop een caravan. En dan stop ik die apparatuur erin. Dat wordt een soort mini-recycle-laboratorium. En ik klap dat op schoolplein uit. En dan ga ik op het schoolplein aan de slag.
Uniek, hè?
Ja, dat was het, ja. En ik was bovendien toen ook heel veel aan het zingen en aan het spelen bij een musicalvereniging. Dus ik dacht, er moet ook iets van muziek bij, want muziek maakt alles luchtig. Dus toen had ik al snel ontmoette ik een pianist die zijn piano op skelterwielen had gezet. En toen waren we samen mobiel. Ik met mijn huis, mijn groene caravan op wielen. En hij met zijn piano op wielen.
En toen ging je het Circus Circulair noemen?
Toen ging ik het Circus Circulair noemen, ja.
Daar heb je aardig wat naam meegemaakt. In ieder geval in deze regio.
Ja.
Alkmaar en omstreken.
Ja, als ik er nu op terugkijk, vind ik dat echt dus één groot fantastisch avontuur geweest. Ik heb de gekste plekken, die knalgroene caravan, uitgeklapt. Ik herinner me een keer dat ik weer in Zaandam, een wijk waar veel problemen waren. En daar was een supermarkt die ook veel in het nieuws geweest was. En daar ergens midden in die wijk stond ik 's morgens vroeg die caravan op de hoek van de straat uit te klappen. En met zoveel bijzondere mensen gesproken op straat. Dus ja, het is één mooi avontuur geweest, zeg maar. Er kwam een tweede caravan bij en daar had ik net zoveel plezier mee. Dus ja, ik heb een mooie dingen beleefd.
Je hebt heel veel impact gemaakt. Want ik ben een keer aanwezig geweest bij een van je bezoeken aan een school. Dat was toevallig de hogeschool in Holland, hier in Alkmaar. En dan zie je wat het voor impact heeft op de leerlingen. Hè? Waren dat tieners, maar op basisscholen zal die impact helemaal groot geweest zijn, neem ik aan.
Ja, ik moet zeggen dat ik heel veel verschillende doelgroepen heel leuk vind. Dus het maakt mij niet zoveel uit of ik nou met kleuters aan de slag was, of met volwassenen, of met tieners, of inderdaad op hogeschool in Holland ben ik een aantal keer geweest. Ik heb er allemaal evenveel lol in. Dus omdat het gewoon, dat menselijke aspect, daar geniet ik van, zeg maar. En zelfs ook als het dus echt oudere mensen zijn, dat vind ik ook prachtig. Dus dat maakt me niet uit eigenlijk.
En je maakt mensen bewust van de gevolgen, zeg maar, van het gebruik van allerlei wegwerp materiaal.
Ja, toen maar... was het haakje natuurlijk was die groene caravan met mijn afvallab spullen. Dat is het haakje om met mensen in gesprek te raken. Ja. Over, hey, wat kun je zelf doen? En is het, wat zijn we eigenlijk aan het doen?
Heel goed.
Dus dat, dat is dan, zo'n caravan is dan een plek en een vrolijke manier om een, ja, soms nog echt mooie gesprekken met mensen te voeren. Ja,
ja, je bereikte een soort van, je had eigenlijk een raakvlak met theater, wetenschap en onderwijs. Prachtig, toch?
Ja, dat deed ik niet expres. Ik was zelf ook niet bepaald handig toen ik begon. Dus ik heb ook nog veel gemopperd op mezelf in de caravan als ik weer met die apparatuur aan het klooien was. Maar het is dus ook prachtig om iets te doen eigenlijk waar je dus dan zelf toch niet zo handig in bent. En waar je dan ook tegen kinderen en anderen kunt zeggen, je moet me even helpen, want ik weet helemaal niet hoe dit moet. En dat je het samen dan ontdekt en dan spelenderwijs een mooie gesprekken voeren. Dus eigenlijk, ja, de mooiste manier, dat kan ik iedereen aanraden.
We maken even een sprong naar 2021.
Ja.
Want toen kwam jij op een gegeven moment in contact met de Broekerveiling. Hier niet ver vandaan.
Broek op Lange Dijk.
Broek op Lange Dijk.
Ja, of All Places.
Hoe kwam jij op het idee om daar op een gegeven moment de ode aan de Hollandse groenten te gaan doen?
Nou, de Broekveiling is echt een prachtige plek. Het is een museum, ligt aan de rand van het Rijk der Duizend Eilanden. Daar werd vroeger, daar is de groenteteelt tot bloei gekomen. Dus die plek is prachtig. Hè? De veiling, de groenten gaan erin. En dan verspreidt zich dat zo over de wereld, zeg maar. Dus de veiling zelf is nog steeds een plek waar heel veel mensen elkaar weten te vinden. Een plek van verbinding. Er lopen heel veel vrijwilligers rond. En op het moment dat ik met de veiling in gesprek kwam, waren ze eigenlijk in heel zwaar water geraakt. We zaten tegen het randje van de coronacrisis aan. En er waren ook financiële zorgen bij de Broekenveiling. Ze kregen verder geen structurele subsidies. Ze moesten eigen broek ophouden. Dus het was een heel moeilijk punt. Maar er was wel een nieuwe visie vastgesteld. En er was wel een gevoel in de Broekenveiling van, we hebben een hele mooie plek. En we moeten misschien, ondanks dat we het zwaar hebben, toch hele mooie dingen blijven doen om mensen te laten zien dat deze plek de moeite waard is, zeg maar, om te behouden voor de toekomst. En daar werd ik benaderd door de directeur van de Broekenveiling om bij hun aan de slag te gaan.
Ron Karels.
Ja, ja.
Je noemde het Rijk der Duizend Eilanden. En mensen zullen zich dat misschien niet helemaal kunnen voorstellen. Maar je moet je voorstellen, het was ooit, lang geleden, was het een veengebied. Daar is toen door de verschillende overstromingen, toen het nog allemaal niet ingepolderd was, is daar klei overheen gekomen. Dat is enorm vruchtbaar geworden, dat gebied. En geleidelijk aan werd dat ingepolderd en ontdekten de omwonenden dat het de moeite waard was en ook lonend om daar groenten te gaan telen.
Ja, dus het was eigenlijk de bagger uit van de bodem van de sloten die ze gebruikten om de eilandjes, zeg maar, op te hogen. Die bleek gewoon ongelooflijk vruchtbaar te zijn. En op die bagger deden met name de harde groenten, zoals de kool, de wortels, de aardappelen, die deden het heel goed op die eilanden, zeg maar. Dus, en daar is deze regio heel groot mee geworden. Hè? Dus er zijn heel veel, nog steeds heel veel groentebedrijven in de kop van Noord-Holland. Die allemaal hun roots hebben op eilandjes. En later, hè, pas vanaf 1970, zijn we dat hele gebied echt gaan verkavelen. Maar voor die tijd kwam het allemaal van de eilandjes af, die groentes. En daar is de groenteteelt op bloei gekomen.
En al die kleine boeren die gingen op een gegeven moment hun groenten verkopen in die,
in de Broekerveiling.
In die Broekerveiling. En dat op een hele speciale manier. Want ze konden gewoon met hun boten de veiling invaren.
Ja, klopt. Ja.
Tot onder de klok. De veilingklok. Ja. En dat is nog steeds zichtbaar, hè? In het gebouw.
Ja, de bezoekers die gaan nog steeds. Dus de bezoekers aan het museum die kunnen nog steeds veilen. Dus dan worden het hele spel van het veilen en van prijs en aanbod, vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat spelen we in de broekveiling nog elke dag.
En met echte groenten.
Met groentes van de akkers, ja.
Dus mensen kunnen met een bos wortels, kunnen ze bij wijze van spreken
de veiling weer verlaten.
De veiling weer verlaten.
Ja. Ja.
2021, Ode Hollandse Groente. Daar waren we eigenlijk gebleven.
Daar waren we gebleven, ja. Ja, ik voelde dus toen ik bij die veiling kwam, ze hadden dat het een plek was met heel veel potentie. En waar heel veel kracht in zat, maar dat er echt iets nodig was om het publiek, ja, weer te vertellen van, hey, moet jullie kijken wat een pareltje dit is.
Ja.
En alle basis voor ook een stukje duurzaamheid en zorg voor het land zit ook in die broekenveiling. En ik dacht, het is echt tijd om weer onze groentes, hè, en de grond waar die groentes op groeien, om die in het zonnetje te zetten.
Zeker in deze tijd.
Zeker in deze tijd. En toen ontstond bij mij het idee voor een ode aan de Hollandse groenten. En ik had het toen, was gewoon geen budget. Dus ik dacht van, ik ga gewoon met mensen, met allerlei ateliers uit de regio samenwerken. En ik ga mensen vragen of ze hier aan mee willen doen. En ja, omdat we toen tegen het randje van de coronacrisis aanzaten, of eigenlijk al toen inmiddels in de coronacrisis, waren eigenlijk de ateliers die ik belde en die ik vroeg van, goh, willen jullie mooie kunst maken over de Hollandse groentes? Die waren echt blij verrast. Dus die hadden allemaal ontzettend veel zin om hier in te stappen en aan mee te doen. Dus, en er ontstond zomaar enorm positieve energie met en uiteindelijk een prachtige expositie met allerlei, ja, kunstzinnige objecten die de ode aan de groente een plek, ja, gaven.
Geweldig.
Ja.
We gaan een jaar verder.
Ja.
En toen ben je een bijzonder educatief laboratorium voor kinderen begonnen, met de geweldige naam Grondonderzoekers en Etenschappers. Een proeflab voor jonge grondonderzoekers en etenschappers.
Eigenlijk grondonderzoekers, hè?
Grondonderzoekers.
Ja, grondonderzoekers en etenschappers, ja.
Jij bent de bedenker van het idee. Vertel, hoe kwam je op het idee?
Ja, we hadden boven in het museum was een lege ruimte. En als je daarin liep, was een beetje een donkere ruimte. En daar dacht ik, wat zouden we hier kunnen doen? En ik voelde in die donkere ruimte, dacht ik, oh, dit zou wel echt met wat lampen erbij. Het is een spannende plek. En misschien kunnen we hier een soort van educatieve ruimte van maken. En ik had natuurlijk al ervaring van een soort laboratorium dan op wielen in dit geval.
Ja?
Dus het doen van proefjes en experimenten met kinderen, dat zat al in mijn bloed. Dus het was niet voor mij voelde het niet ver weg om te bedenken, ah, maar ik kan dat hier ook maken, maar dan rondom de thema's groentes. En toen was het proeflab geboren in mijn hoofd. En toen hebben we met een heleboel mensen samen. Dus, want ik doe dit soort dingen natuurlijk ook niet alleen. Hè. Dus ik geniet er echt van om mooie, inspirerende mensen dan te betrekken. En dan samen tot iets moois te komen. Dus dan wordt het steeds leuker.
Je mag gerust namen noemen, hè? Dat zullen ze ongetwijfeld leuk vinden.
De naam Proeflab die komt van Walt Creative. Dus die heeft.
Walter Smetsers.
Ja, Walter Smetsers. Die heeft dat voor me bedacht, zeg maar. Dus dat vind ik een cadeautje. En de grondonderzoekers en de etenschappers ook. Ja.
Wauw.
Ja.
Proefjes.
Ja.
Waar moet ik aan denken? Proefjes?
Nou, dus we doen eigenlijk ook weer altijd met mijn handelsmerk is die fun factor. Dus er zit altijd een soort van grapje of spanning of iets leuks overheen. Dus op een vrolijke, inspirerende manier gaan we met kinderen aan de slag rondom de thema's groentes. Dus dan in dit geval bijvoorbeeld, we raspen een rode kool, maken er rode kool sap van. Maar dan gaan we vervolgens de pH-waardes opmeten als je die rode koolsap gaat mengen met allerlei andere.
Kijk.
vloeistoffen. En dan ontstaat er een scheikundig experiment waarbij kleurtjes veranderen, wat kinderen dan heel leuk en spannend vinden. En ondertussen ben je dan al meer dan 20 minuten over een rode kool met elkaar aan het praten. Zonder dat je het in de gaten hebt. En stiekem leer je iets over pH-waters en komt er van alles voorbij, zeg maar.
Hoeveel kinderen hebben eraan deelgenomen en bij benadering?
Ja, volgens mij gaan we richting de 7000 kinderen inmiddels. Kijk. Dus dat is echt fantastisch.
Uit heel Noord-Holland of nog verder misschien?
Nou, we hebben inmiddels, omdat de proeflab in het museum echt een succes was, hebben we er ook een rijdende versie van gemaakt. Dus we gaan inmiddels heel Noord-Holland door met een elektrische bus. En we klappen ons proeflab op elke school en elke locatie uit. Dus dan is toch het afvallab weer een beetje terug, maar dan in de groen versie. Groene versie.
Je hebt ook met die mobiele versie samengewerkt met de Stadsfabriek in Alkmaar. De Stadsfabriek was eerder hier te gast.
Ja.
En toen hebben jullie in de grote kerk in Alkmaar hebben jullie het Upfest gehouden. En daar hebben jullie nog meer leuke proefexperimenten gedaan.
Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat we dus de pop-up versie of de proeflab versie op een andere plek gingen uitklappen. Ja. Toen had ik de Stadsfabriek gevraagd van, nou, kunnen jullie tafels voor ons ontwerpen die heel makkelijk openklapbaar zijn en die we zo ergens neer kunnen zetten. En daar zijn zij heel goed in. Dus ja, die maakte iets moois voor ons. En toen konden we bij het Upfest staan en stonden we daar ineens met een hele grote groep mensen, allemaal witte jassen aan en gekke experimenten te doen met groentes. Ja, het was super, super leuk.
Rode popcorn zoeten met bietjes.
Ja, we hebben inderdaad, dan maken we popcorn met kinderen. En popcorn maken is leuk, maar je kan meteen een gesprek voeren over waar mais vandaan komt en hoe het groeit. Juist. En hoe het popt. En daarna kun je het. Gingen we die popcorn niet zoeten met suiker, maar met bietjes. En dan kan je een bietje van de akker meenemen en dan weten kinderen ineens niet meer dat dat een bietje is en hoe een bietje er eigenlijk uitziet als er blaadjes aan zitten. Dus het gesprek over de groentes komt dan via die gekke experimenten. En ze gaan naar huis met rode popcorn die ook nog best lekker smaakt. Dus dat vinden ze allemaal superleuk.
Ja, natuurlijk. En ik denk dat ze het ook heel bijzonder zullen hebben gevonden dat ze stroom konden opwekken met citroenen en aardappels.
Ja. Dat doen we ook inderdaad. Ja, er zit natuurlijk overal energie in. En het is heel leuk om met kinderen samen dat te ontdekken en stroomkringloopjes te maken met aardappelen en daar een lampje aan te verbinden en dat te laten branden. En ook dat is dan weer een vehikel om met elkaar in gesprek te raken over de energie die zit in groentes.
Nou, dat las ik laatst. De Museumbroeken Veiling heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. Daar komen we zo direct op terug. Wat gaat er nou gebeuren met die ruimte daarboven? Blijft dat een expositie?
Ja, we hebben. Wat zijn de plannen? Ja. Nou, het museum staat inderdaad op een prachtig kantelpunt. Er is nu wel structurele subsidie gekomen. En dat is, dat is echt prachtig. En dat biedt ook de kansen om door te ontwikkelen. En er is met name, zeg maar, in de visie is echt vastgelegd. We hebben dat verhaal van het verleden. En dat is een prachtig verhaal, hè, van de groente en de groenteteelt en de eilanden. Dat blijven we ook vertellen. Maar het is ook wel onze uitdaging om steeds de link naar het heden te maken. Van, hey, maar waar staan we nu? En de dingen waar die tuinders vroeger tegenaan lopen zijn vaak dezelfde dingen als waar we nu ook mee worstelen. We kunnen leren van het verleden, zeg maar. En dus de Broekenveiling gaat echt een koers varen van nieuwe exposities, waarin we en dat verhaal van het verleden blijven vertellen, maar we ook het nieuwe verhaal daartegen aanzetten, zeg maar. En mensen daarmee aan het denken willen zetten op een vrolijke manier en op een belevenisvolle manier. Ja. Dus en dat doen we dus inderdaad in verschillende expositieruimtes, maar ook blijven we voorlopig ook zeker doen met het proeflab.
Voor alle duidelijkheid, de benedenverdieping, daar komt een foto- en videotentoonstelling, begrijp ik, over mensen en hun beroepen.
Ja, het is natuurlijk, dat vind ik zelf ook zo mooi aan die plek. Dus dat hele duizend eilandenrijk is uit onze eigen handen ontstaan. En er zijn nog heel veel broekers. Of, en niet alleen broekers, maar mensen uit de hele omgeving die hun...
Broekers, hè?
Broekers, ja. Maar hun ouders, hun opa's, hun oma's en hun grootouders, die hebben allemaal nog op die eilanden gewerkt. Dus er is nog een sterke binding met de grond. En de verhalen van die mensen, die proberen we boven tafel te halen. En ja, mensen te interviewen, te filmen. En ook een plek te geven in de expositie. Omdat zij ja, eigenlijk de grondleggers toch geweest zijn voor deze ontwikkeling.
Ja. Ja. Wat wordt jouw rol daarin? Want jij bent dus, nogmaals, hoofd publiek en presentatie.
Ja, het is mijn verantwoordelijkheid geworden inderdaad om deze nieuwe museale koers tot... eigenlijk tot een verbeelding te gaan brengen. En ook de juiste partners te betrekken om die ruimtes te gaan invullen.
Heb jij eraan gedacht om op een gegeven ogenblik Spinner in Langkous in de arm te nemen?
Nou, dat was eigenlijk al, voordat ik al aangenomen was als hoofdpubliek en presentatie, was er echt al, deze koers was al wel een beetje vastgelegd in de... In het, ja, zeg maar in de koers die het museum ging. En daarna toen hadden we, toen ja, was eigenlijk ook vanuit de gemeente de behoefte om kwartiermakers aan het werk te zetten bij de broekenveiling. Om goed vast te zetten van wat wordt dan het vlekkenplan? Wat gaan we precies doen op deze plek? En hoe kunnen we toegroeien dan naar een wat ja, groter bezoekersaantal? Zodat het museum wat meer bestaansrecht krijgt. Dus dat, daar is bureau Spinner en Langkous voor benaderd. En die hebben we het afgelopen jaar, heb ik daar samen mee opgetrokken.
Ja, we moeten Spinner Langkous eventjes toelichten. Dat is een bureau uit Den Haag en dat specialiseert zich in belevingswerelden creëren bij evenementen. Maar ook verschillende musea hebben ze daar ervaring mee opgedaan. Ze hebben een rapport gemaakt, hè, Voortvarend Verder.
Klopt, ja.
Mooie naam.
Ja.
Dan gaan we dus naar een toekomst toe waarin er meer bezoekers worden verwacht. 50.000 waren het er in 2022. Dit jaar naar verwachting 67.000. Dat is nogal wat.
Ja, het groeit boven verwachting hard, zeg maar. Ja.
Kunnen mensen het hele jaar door er naartoe?
Ja, het is eigenlijk we hebben inmiddels een fantastische elektrische rondvaartboot die ook overkapt is.
Dus die kan.
Ja, zeker.
Wow.
Ja, oude boot. En die is omgebouwd en is elektrisch gemaakt. En daarmee kun je het Duizend Eilandenrijk bezoeken. We veilen. Dat is altijd overdekt. Dus je zit droog als het regent en warm. De historische lighallen waar vroeger alle bootjes lagen met de kolen erop, die zijn ook overdekt. Dus je kan eigenlijk het hele jaar door dit museum blijven bezoeken.
Als mensen meer willen weten over de broekerveiling, dan moeten ze even kijken op
broekerveiling.nl.
En realiseer u, dames en heren, dat het museum meer is dan een museum, hè, tussen aanhalingstekens. Want mensen kunnen surfen als ze dat willen.
Nou, surfen, maar ik bedoel op een subplank.
Op een subplank?
Op een sub hoort natuurlijk heerlijk door het Rijk der Duizend Eilanden heen. En, je kunt een kano huren. Je kunt heerlijk met een fluisterbootje door het gebied heen om het zelf te verkennen. Je kunt ook bij ons de elektrische rondvaartboot nemen. Je kan op het binnenterrein van het museum, er liggen een aantal eilanden waar de groentes nog op geteeld worden. Maar ook een diereneiland waar je met de kinderen lekker kunt struinen, zeg maar. Dus er is wel voor iedereen wat wils of zo. Het is echt een plek voor een dagje uit, dat museum. Ja.
En misschien een tip voor volgend jaar zomer, juni 2024. Dan begin jij met een expositie.
Yes, Leven de Sloot.
Leven de Sloot.
Ja, ja, die dood normale of sloot normale sloot. Die verdient het ook wel eens om in het zonnetje gezet te worden. Dus we gaan een prachtige expositie openen over het leven in, op, naast, bij de sloot.
Kijk.
En daar is iedereen hartstikke welkom voor. Bovendien bestaat de veiling 50 jaar. Dus het wordt echt een feestelijk jaar. Dus de eerste week van juni openen we hem officieel. Maar wie al lekker voor die tijd willen sneak previewen, dan kan je in de meivakantie de sloot al bekomen bekijken. Het is natuurlijk wel zo dat in de zomer de akkers groen zijn en vol groente staan. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat maakt het verhaal van de winter niet minder interessant. Want ook de winterverhalen zijn mooi, zeg maar. Dus, en ook de winter hoort als tijd van rust en bezinning, denk ik, in het verhaal van de boekenveiling.
En ze kunnen nog steeds groente kopen, ook in de winter?
In de winter, dan is het natuurlijk, dan kijken we dus wat meer van wat komt er dan nog van het land? Dus de boerenkool gaat vrij lang door. Hè? Dus dan probeer je
een beetje
te kijken of het.
Uw eigen boerenkool past. Even meenemen?
Ja, ja zeker. Ja. Dus ja, dat moet natuurlijk wel een beetje passen inderdaad bij het seizoen. En we proberen met de seizoenen mee te bewegen. Ja.
Over met de seizoenen meebewegen. We zitten nu ergens in november en de winter komt eraan. Hoe hou jij je warm qua muziek?
Ik zing nog steeds.
Ja, je zingt zelf, hè?
Ja, ik zing zelf, ja.
En je acteert zelf?
Ja.
Wat,
nou, acteren doe ik niet meer, maar dat heb ik wel jaren gedaan, inderdaad. Ja.
Maar je zingt nog steeds?
Ja. Ja, gewoon uit de hobby, hoor, omdat ik dat gewoon heel leuk vind om te doen.
Welk repertoire moeten we aan denken?
Of? Nou, ik ben zelf vind het heerlijk om kleinkunstachtige dingen te Cabaret. Zingen. Ja.
Ah. Ja. Heb je favorieten waarvan je zegt van, dat...
Nou, ik heb net een nummer gezongen van Het is over, heet het. Iets minder vrolijk. Het is van Jenny Arian. Het is een oudje. Maar echt heel mooi. Heel mooi verhaal waarin een vrouw vertelt. Dat haar man er is er vandoor gegaan met een veel jongere vrouw. En het is over, ze is hem zat. Het was toch geen leuke man. Ze moest ook zo hard voor hem werken. Maar tegelijkertijd hoor je in dat hele nummer haar enorme verdriet. En haar liefde voor deze man. En je voelt dat deze man een besluit genomen heeft waar hij heel veel spijt van gaat krijgen.
Zijn auto en zijn fotoboel. Zijn rot humeur, zijn romantiek. Zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk. Zijn moppen over kapelaans, zijn overhemd en zijn kerk. Ze mag hem hebben.
Het is een heel mooi nummer. En later de Jentel en de Boer, een tegenhanger, gemaakt. Vanuit het perspectief van die jonge vrouw die met deze man er vandoor is gegaan, zeg maar. En dat nummer heet Het is begonnen. Dat is, is echt een aanrader om dat te luisteren. Fantastisch cabaret.
Leuk, ja. leuk. Welke andere muziek heeft jou bewogen in je leven? Of beweegt je nog steeds?
Ik zeg altijd dus van de muziek van Amélie. De film.
De film?
Ja, en dan met name, maar ik hoop dat ik het goed zeg. Er zit een pianostuk in. Ik weet even niet meer.
Okay.
Een autre.
Zoeken we op.
Ja, zoeken we op. Ja. Ik ben nooit goed in het onthouden van die namen van de stukken. Maar dat is een prachtig pianonummer en daar heb ik een speciale herinnering aan mijn zusje, die ik jaren geleden verloren heb.
Ah, ja.
Dus dat is, als ik die hoor, dan staat de kippenvel op mijn arm. En dat heb ik nog steeds na al die jaren. Ja.
Optimistische noot te eindigen. Kan je nog iets noemen waarvan je denkt dat is iets waar ik vrolijk van word als ik muziek opzet of wil roeren?
Jij stuurde me de vraag van wil je 3 muziekstukken? Ja. Wil je nadenken over 3 muziekstukken? En ze vloeiden er niet zomaar uit. En dat is omdat ik... Dat vloeit net zo mee als in mijn leven. Dus ik heb van die periodes waarin ik dan heel erg dit of heel erg dat luister. En nu luister ik bijvoorbeeld heel veel naar... Ik vind het gewoon heerlijk om naar mantra-achtige muziek te luisteren. Omdat mijn hoofd daar heel rustig van wordt. En luister ik veel naar Leonie Bos, een zangeres uit Castricum. En ik vind het, daar kan ik enorm van genieten. Het zijn niet de grote artiesten of zo.
Daar val ik niet op.
Maar ik word dus heel...
rustig van.
Ja, daar word ik rustig van. Ja. Ja.
Hartelijk dank voor je aanwezigheid in Vakwerk.
Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.